Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dokter De Graaf uit Hattem. De collectes zijn vanmiddag tijdens de dienst voor de kerkvoogdij en bij de uitgang ook voor de kerkvoogdij. Aanstaande dinsdag 30 maart komen de bijbelkringen bij elkaar. 'S Middags om 2 uur in de consistoriekamer van de Alexanderkerk en 's avonds om 8 uur in de Bergkapel. Met vreugde deelt de kerkraad mee dat volgende week zondag, dus op Palmzondag, 5 leden der gemeente belijdenis des geloofs hopen af te leggen. Deze dienst, waarin dominee Droogs hoopt voor te gaan, begint om 10 uur 's morgens hier in de Hillegonderkerk en op deze morgen is de Alexanderkerk gesloten. Het introitlied voor vanmiddag is Psalm 22, vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Genade is u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus en Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 72, vers 1 en 2. Psalm 72, vers 1 en 2.
Thank you. De gemeente zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hedenmiddag is in de eerste plaats uit het evangelie naar Matthäus, Matthäus evangelie, het 27ste hoofdstuk, de versen 50 tot 54, en vervolgens uit de eerste brief van de apostel Petrus, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 18 tot 21. 1 Petrus 3, vers 18 tot 21, en vervolgens daarvan het vierde hoofdstuk, het zesde vers. 4, vers 1 tot 3, 4, vers 6. Wij lezen nu het woord Gods aldus, Matthäus 27, vers 50, maar Jezus wederom met een grote stem roepende gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven af tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. vervolgens uit de Petrusbrief. Te beginnen dus het derde hoofdstuk, vers 18 tot 21. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt wat de geest betreft, in de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis waren gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de grootmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dit is 8 zielen, behouden werden door het water heen. En dan het vierde hoofdstuk, en daarvan het zesde vers. Want daartoe is ook de doden de blijde boodschap verkondigd, opdat zij wel zouden geoordeeld worden volgens de mensen in het vlees, maar leven zouden volgens God in den geest. Tot zover. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat we hier samen mogen komen in dit middaguur, en dat we verzameld mogen zijn om uw woord in uw naam. En gij hebt gezegd dat gij in de Zoon uw liefde tegenwoordig zult zijn. Geef dat ons hart, ons hele wezen en alles daarop ook tijdens deze dienst gericht mogen zijn. Heren, wij vragen u, wil gij ons helpen in iedere situatie waarin wij zijn? Wij bidden u voor onze naasten, in het bijzonder voor de zieken, wilt gij hen genezen? Wij bidden u voor alle die in een afgesloten leven zitten. O Heere, wil het openmaken naar u toe. Wil ons kracht geven, ook zo zegenen, dat wij anderen door uw genade kunnen zegenen. Heere, wij vragen u ook, wilt gij het woord dat gesproken wordt, wilt gij dat met adem van uw geest klank geven? Wil ons in het bijzonder ook persoonlijk daarbij betrekken, dat wij gedenken het lijden en de overwinning van onze Heer Jezus. Geef dat het niet alleen een gedachtenis voor ons mogen zijn, maar dat wij er geheel bij betrokken mogen worden, en dat het ons bestaan verandert. Heere, wil ons daarin nabij zijn. Heere, wij willen u aanbidden. Wij kunnen het niet uiten, maar uw grootheid is zo heerlijk en uw liefde zo groot. O Heer, we danken u ook voor het feit dat wij er mogen zijn en dat gij ons zo hebt gesteld. En ieder van ons, persoonlijk en ook met elkaar, o Heer, kom tot ons en zegen ons. Vergeef ons onze zonden. vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu met elkander gezang 43 in zijn geheel. Gezang 43 in zijn geheel. De tekst voor hele middag is uit het evangelie van Matteüs, 27e hoofdstuk, de versen 50 tot 52. Matteüs 27, 50 tot 52. Wij lezen het woord Gods daar aldus. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Tot zover. Gemeente des Heren, de lijdenstijd is een tijd van gedenken. En gedenken is niet herinneren, maar is verbonden zijn. Jezus heeft die gang, omgeven door mensen, toch eenzaam gemaakt. Die ene uitzondering na, waarvan Jezus ook gezegd heeft dat wij moeten gedenken. De vrouw die de albasten fles uitstortte en de Heer Jezus in die tijd heeft verkwikt. Dus het gedenken van het lijden, maar het lijden heeft een doel, heeft een ontzaglijke uitwerking gehad voor tijd en eeuwigheid, voor deze aarde, voor de ganse schepping. En ik wilde vanmiddag uw aandacht vragen voor een bepaald onderdeel dat ook in de 12 artikelen des geloofs, in de apostolische geloofsbelijdenis, wordt uitgesproken, maar waaraan heel weinig aandacht over het algemeen besteed wordt. Ik denk dan aan dat artikel dat luidt: nedergedaald ter helle. Wat daarmee bedoelt. Het is heel merkwaardig als we het historisch bezien, dat dit in de oud-christelijke kerk een van de allerbelangrijkste geloofsartikelen is geweest. Niemand minder als die bekende dogmenhistoricus van Harnack heeft erop gewezen dat het zo belangrijk was en dat het nu, zei hij tenminste, ik sta er niet helemaal voor in, en dat het niet veel meer was dan een reliquie voor de gemeente van nu. Ik dacht niet dat het helemaal waar was, maar wel is het duidelijk dat men er moeite mee heeft gehad in de latere tijd. En ook in het bijzonder de reformatie. En ook onze Calvinistische reformatie. En speciaal ook de Heidelberg Catechismus. Daar staat iets over dat nedergedaald ter helle in. Dat op zichzelf wel een Bijbelse waarheid inhoudt. Namelijk dat Jezus aan het kruis, waar hij uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat hij daar de helse smarten heeft doorgemaakt en dat het voor troost is voor ons. Dat is op zichzelf een Bijbelse waarheid, maar de volgorde, zelfs van de geloofsbelijdenis, en zeker van het Bijbels getuigenis, wordt door de Heidelberger Catechismus hier niet gevolgd. Er is dus een afwijking van de Bijbelse en van de overlevering van de 12 artikelen van de apostelen. Ik heb er misschien wat meer op gewezen, maar er was begin van deze eeuw de vrijzinnige professor van de Berg van IJsinga. Die heeft gezegd, die Heidelberger Catechismus, die vertoont toch al heel wat in onze lijn. Namelijk, die geeft al hier een begin van vrijzinnigheid aan. In zoverre had hij gelijk dat hier afgeweken wordt, wel met een diepere geestelijke zin, maar toch van de volgorde, van de historische volgorde, van het Bijbels getuigenis. En het zal wellicht zo zijn, men kan in alle tijden niet van de kerk alles even diep beseffen en zien. De ene tijd verstaat dit beter en de ander dat. met de volheid van de openbaring blijft. Ook maar eens als dat je een enkele hand schept uit de oceaan. En wij kunnen daarmee leven, maar we zien dat iedere tijd en iedere uitspraak zijn aanvulling nodig heeft. En dat mogen we niet doen vanuit onszelf, van onze subjectieve beperkingen. Maar wat wel belangrijk is, dat we altijd, wat we zelfs voor het hoogste aanzien, altijd weer met de schrift zelf vergelijken. En dat is echt reformatorisch, om steeds weer terug te keren tot de schrift. En ook het dogma en de uitspraken van onze belijdenisgeschriften steeds opnieuw weer aan de Heilige Schrift te toetsen. En hoe beperkt ook, wij willen dat ook vanmiddag weer doen. Het gaat om dit stuk. Hier laten we het op de voet volgen wat de evangelist Matthäus ons meedeelt. Jezus is veroordeeld, is door de Romeinen aan het kruis geslagen en nadert het einde. Er wordt gezegd dat Jezus nog met een grote stem riep. Eigenlijk zou je kunnen vertalen met krijten of uit of schreeuwen. Dat zijn geen mooie woorden, maar daar is het in van een ontzaglijke kreet. Het is eigenlijk een kreet geweest. Het is krijt, is misschien het beste woord ervoor. En er staat dan niet in het Matteüs evangelie wat Jezus heeft gezegd. We kunnen dat vermoeden uit andere evangelieën wat het is geweest. Het is volbracht. Maar er wordt hier ook gezegd dat hij de geest, ja, wij vertalen dat zo eenvoudig met de geest geven, maar het is veel actiever. Er staat: hij zond de geest heen, zijn geest zond hij heen. Hij handelt hier zelf. Het is niet een ondergaan, als we zeggen, hij geeft de geest, dan geven we dat een mooie uitdrukking voor sterven. Maar het is veel meer. Ik zeg nog eens, het is actief. Er gaat iets ontzaglijks gebeuren. Als Jezus aan het kruis hangt en zijn lichaam gaat verlaten en zijn geest uitzendt, dan gebeuren er ontzaglijke dingen. Hij heeft gesproken met twee die vlakbij hem hingen. Dat zijn die twee, ja, wat met een onrechte vertaald, met die twee moordenaars. Een wanstaltige vertaling. Want er staat eigenlijk iets anders. Je kunt het best vertalen met, het hebben we eerder opgewezen, met hem waren twee partizanen gekruisigd. Dat is heel wat anders. Dat zijn verzetstrijders, dat zijn die guerrilla voerden tegen de Romeinse bezettende macht. Dat is heel wat anders dan moordenaars. Twee moordenaars. En er staat er zo prachtig bij, één aan de rechter en één aan de linkerzijde, vanuit zijn rechterhand. En één vanuit zijn linkerhand, staat er eigenlijk. En daar staat dan diezelfde uitdrukking die u vindt bij de moeder van Zebedeus, die aan haar zoon, die voor haar zoon aan Jezus vraagt of ze aan de rechter en de linkerhand van hem mogen zitten in het koninkrijk. Dat wil zeggen dat zij, Johannes en Jacobus, de uitvoerende macht van Jezus mogen zijn. En dan zegt Jezus dat hij zelfs daar niet over te beschikken heeft, maar zijn Vader in de hemel. Die moeder van die zonen van Zebedeus heeft dit voorrecht gevraagd om aan de rechter, aan de linkerhand, voor haar beide zonen de uitvoerende macht te zijn. En dan zien we hier in het Matteüs-evangelie dat daar precies dezelfde uitdrukking staat, als bij de zonen van Zebedeus. Er werden twee partizanen met hem gekruist. Eén vanuit zijn rechterhand en één vanuit zijn linkerhand. Dan ziet u dat hier de vervulling ligt, dat de Vader hier besloten heeft, dat het niet Johannes en dat het niet zal zijn Jacobus, maar dat het hier twee gekruisigde partizanen zijn, die zijn uitvoerende handen zullen zijn. Dus als het ware zijn onderbevelhebbers, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En waartoe dan, die ongelukkige zielen, die er straks nog de benen gebroken worden, dat ze niet kunnen opstaan als ze van het kruis gehaald moeten worden. Die gruwzaamheid van het daar hangen aan het kruis met die nagels doorboord in die afschuwelijke dorst en die hoon. En dan zegt Jezus, en er is een gesprek, en we duiden dat ook dikwijls verkeerd, maar die ene die gaat inzien wie Jezus is, en die andere heeft eerst er tegen gesproken, maar die zwijgt tenslotte ook, die is ook door zijn medepartizaan, is die overtuigd, hij zegt niets meer, ze zijn in hetzelfde oordeel, en Jezus niet terecht. En dan vraagt hij: Heer, gedenk mijner, als ge uw koning uw rijk binnentreedt. En dan zegt Jezus: vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat betekent dat nu allemaal, broeders en zusters? Dat betekent dit: dat wij de buitenkant dikwijls zien. En de Romeinen hebben ook gedacht dat ze de koning der Joden ten onder hadden gebracht. Ze hebben hem bespot. Deze is de koning der Joden. Ja, maar Jezus is uiterlijk gestorven. En die twee partizanen naast hem, de bende schijnt uiteengeslagen te zijn. Want Jezus wordt hier eenvoudig als een partizanenkoning beschouwd, waar hij juist tegen was. Want Jezus wil niet de partizanenstrijd, maar hij wil de strijd tegen de Romeinse macht op een geestelijke wijze voeren. Wat hij dan ook volvoerd heeft. Hij staat op uit de doden. Straks, ze denken allemaal dat de Romeinen overwonnen hebben. Jezus heeft een andere strijdmethode als de partizanen, maar hij vecht wel tegen dezelfde vijand. Deze wereld, de macht van deze wereld, de macht van het realisme, de macht die het best denkbare wereld wil stellen in plaats van het koninkrijk Gods. Broeders en zusters, wat gaat er dan gebeuren? Jezus zendt de geest weg en dan tegelijk gaat er iets gebeuren waar iedereen iets aan de buitenkant zelfs wat van gaat zien. Want in de tempel gaat iets gebeuren wat al aangekondigd was en waarvan gesproken wordt en wat later ook in een Joodse traditie wordt gezegd, daar hebben we het eerder over gehad, wat 40 jaar daarna de tempel is dan verlaten, de Romeinen hem zullen innemen. Maar hier wordt het voorhangsel gescheurd van bovenaf naar beneden, dus vanuit de hemel. Dat wil zeggen dat de tempel verlaten is. Dat de inwoning Gods daar niet meer is als speciaal in die tempel. Want tegelijk is wat parallel is aan de tempel, dat is het lichaam van Jezus. Jezus heeft altijd zijn lichaam vergeleken met de tempel, de woning Gods. Jezus verlaat ook de tempel van zijn lichaam en doet dat zelf. Hij zendt zijn geest uit. En wat gaat Jezus dan doen? Een ontzaglijke aanval doet Jezus. En dan gaat hij met zijn beide strijdmakkers, zou ik kunnen zeggen. En die aan de rechter en de linkerzijde waren, bestormt hij het hevigste bolwerk van de tegenstander. Dat is de Hades, de Sheol, de onderwereld. Het dodenrijk, dat wordt hier gezegd. dat Jezus daar wacht. En het paradijs is hier een onderdeel, zo noemden de Joden, een onderdeel, wel het beste deel van de onderwereld. Maar van het dodenrijk. Wat is dat eigenlijk, dat dodenrijk? We lezen er dikwijls overheen, maar het komt in het Oude Testament op vele plaatsen voor. Sheol, de Grieken spreken van Hades. Het is het dodenrijk en het heeft te maken met de zondeval. Met de zonde die de dood brengt. Wat doet de dood eigenlijk? Wat is het verschrikkelijke van het sterven? Als een mens, een wezen dat sterft, uit elkaar gerukt wordt. In verschillende delen. We hebben er vaak over gesproken dat de mens een drie eenvoudige ziel heeft, drie aspecten heeft, u weet wel, de goddelijke vonk en de geest met het denken en de normen, de moraal, de ethiek en verder een lichaamsziel. Er is iets wat ons lichaam doordringt en wat als een proces lijkt, om het dan maar modern te zeggen. En de Bijbel zegt dat speciaal in het bloed zetelt. En wat wordt er nu gezegd? Kijk eens, men heeft ook die geschiedenis van Samuel, die opgeroepen werd door die tovenares van Endor, heeft men gezegd, het kan toch niet dat Samuel in de onderwereld is. Maar er staat niet dat dat de hele Samuel is. Samuel is naar de goddelijke vonk en naar het denken en naar zijn ethiek, moraal, is die niet in de onderwereld, maar is een deel wat in die onderwereld terecht komt. En dat is wat de Bijbel de nefesh noemt, of de psyche in het Grieks. Het woord psyche, waar ons psyche van afgeleid is, is eigenlijk een woord dat koud betekent. Het is dus kortom iets schimachtigs. Kijk, als een mens sterft, dan gaan bepaalde delen, die gaan naar andere werelden. Maar juist dat lichamelijke, wat voor ons zo ontzaglijk belangrijk is. Dat lichamelijke, ja, dat gaat niet helemaal weg. Er is een deel, dat wordt begraven in de afwachting. Daarom is cremeren zoiets verschrikkelijks, maar daar ga ik nu niet op in. Maar mensen doen dat in een onwetendheid, en de Heer vergeeft ook wat in onwetendheid gebeurt. Maar, en daar hangt de zaligheid ook niet van af. Maar het is alleen een beetje stijloos in verband met als de Heer Jezus begraven is. Nou ja, dan gaat de geld het natuurlijk ook in het Jodendom en in het Christendom dat niet anders mag. Maar dat is een zijpad. We moeten niet daardoor afgeleid worden als ik daar niet mee eens ben. Dan hangt dat niet, daar hangt het betoog van nu niet van af. Dus ik wijs er alleen maar even zijdelings op. Daarover spreek ik dus nu niet uitgebreid. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Er is met datgene, dat beginsel, wat ons lichaam overeind houdt, wat ons doet leven, wat te maken heeft met het mysterie van het bloed, dat heel wat anders is dan wat wij kennen in een biologische weergeven van deze dingen. Het omvat veel meer dan die elementen. Het bloed, daar hangt het mee samen. Het bloed is het dan niet meer. Maar er blijft iets schimachtigs over. En het gaat in die onderwereld. Dan heeft nog wel bewustzijn. Maar het is ingekeerd. Er kan geen gesprek meer zijn. Het is het verleden. De herinnering. Misschien mooie dingen, maar ook doem. Ook zonde. Dat is een troosteloze zaak. Ook wie in het dodenrijk is, uur geen gedachtenis. Staat er in de psalm. De levende, die zou u loven. Ziet u, vindt het daar ook. Waar het ook is, waar het ook heel uitgebreid besproken wordt, dat is bij de Grieken. U vindt bij de Grieken allerlei getuigenissen daarvan. Daar gaat u het heerlijke leven van helden, van mensen die
Wat kun je mooie en heerlijke dingen op de wereld beleven. En toch is altijd die zuigende kolk van die chaos, van die Sheol, van die onderwereld, is die onderwereld die alles naar zich toe haalt. Jezus heeft tot Petrus gezegd, de poorten van de onderwereld zullen u niet overweldigen, namelijk het getuigenis van Jezus, van de Tora, dat is de rots. Maar ook weer sprake is ervan. Het is altijd weer het mooiste en heerlijkste. Het graf is er het teken van die afgrond van de onderwereld, waar datgene wat ons lichaam heerst, en wat is het nauw met ons lichaam verbonden, in terecht komt. En daar troostloos is, want die ziel, die lichaamsziel, die hoort daar niet te zijn. Die hoort verbonden te zijn met de hogere elementen. En ik weet wel dat het wat troost is, de Grieken hebben die troost ook. En bij allerlei volkeren is het die troost dat je geest natuurlijk blijft. En dat de goddelijke vorm blijft. Maar, broeders en zusters, dat lichaam, dat is toch niet niets. Je hebt mensen die willen van het probleem af zijn en daarom weg en daarom je niet mee bemoeien. Maar in het Jodendom en in het Christendom is de opstanding, de wederopstanding des vlezes, een ontzaglijke belangrijke zaak. Daar kun je zomaar niet aan voorbij gaan. Je kunt uit gemakzucht zeggen, en omdat je troostloos bent, omdat je geen moed meer hebt. Dus je denkt, nou als dat die ziel en die zielenvonk, als die dan maar gered wordt, ja, maar dat lichaam en het lichamelijke leven, dat is niet iets, dat is bedoeld om eeuwig te leven. Zoals het in het paradijs was, daar was geen dood, daar stierf ook het lichaam niet. Daar was het lichaam heel anders, met die uitstraling en die glans. En moeten wij het opgeven? Er zijn allerlei filosofieën die je dat aanpraten. En ook allerlei godsdiensten, en gedeeltelijk hebben ze wel gelijk. Er is veel meer. Maar het probleem van de lichamelijkheid is zo belangrijk. Vandaar dat de mensen zo idioot met hun lichaam doen. In onze tijd. Vaak. Omdat ze dat lichaam helemaal niet meer zien. Als in verbinding met het hogere wezen. Met de goddelijke vonk en met de geest. Broeders en zusters. Daarom gaat men zo liederlijk om met het lichaam. Maar het lichaam kan niet verwaarloosd worden. Het moet één zijn met het hogere wezen. En wat is nou die vreselijke dood? En de zonde is daar de oorzaak van. Dat het afgesneden wordt. Het wordt niet uitgedoofd. Maar het wordt losgemaakt. Het lichaam ligt er in de aarde. En dat levensbeginsel, dat heeft zijn bloed verloren. Dat kan niet meer spreken. Dat is er alleen met die herinnering. En daar zijn dan al die grootheid, al die aardse grootheid, sic transit, gloria mundi, zo vergaat alle aardse roem. En broeders en zusters, dat gevoel, en daar heeft men altijd aan gedacht, kan die onderwereld, kan die opengemaakt worden? Kunnen die schimmen, kunnen die gered worden? Die troostloze schimmen die daar zijn met hun doem. En ook met hun straffen. Grieken spreken van het rad van Ixion. En de Tantalus kwelling. In die onderwereld. Het zal toch zijn. Denk eens in dat je er zit. Met je hele verleden. Alles. Ja, er zijn mooie dingen bij. Maar die mooie dingen die worden. Die worden helemaal in de schaduw vallen ze. Bij al die andere dingen. Weet u wel het ene wat u wilde dat nooit gebeurd was. En dan misschien is er nogal wat. En nog veel meer. En die er al door klopt. En het kan niet anders. Het blijft zo. Het is gebeurd. Het is onherroepelijk. En daar ben je dan mee. Oh, kom het nog maar een keer over. En ja, dat is de onderwereld, daar zitten ze in. En die Grieken, die hebben ook wel inzicht gehad. Ze hebben gezegd, ja, die onderwereld, daar moet toch een macht zijn. Ze hebben een profetisch gevoel gehad. Er moet toch een macht zijn die hem kan openbreken. En ze hebben daar wel op hun wijze een antwoord op gegeven. En dan zeggen ze, heel merkwaardig, dat er drie zijn geweest. Drie beginselen, zou je haast kunnen zeggen. Dat zijn ook mensen geweest, of ander soort wezens. Die de onderwereld in kunnen gaan. En die aan de onderwereld iets kunnen ontrukken. Ik noem enkele voorbeelden ervan. Eerste, wat er is, dat is de liefde. Orpheus, de grote muzikus, had zijn geliefde vrouw verloren, Eurydice. En hij was troosteloos, zoals in de onderwereld. En hij vertelt het verhaal, een diepzinnig verhaal, dat Orpheus al zijn muziek inzet en de bewaker van de onderwereld, de helhond, de Cerberus, tot stilte brengt. Het beest, het monster, verweert zich niet meer door de macht van de muziek. En die muziek is maar niet zo. Die muziek wordt gedreven door die ontzaglijke liefde van de man voor deze vrouw, en hij daalt af in de liefde voor de vrouw. Daalt af, is zo machtig, dat de onderwereld binnen kan gaan. In het Hooglied vinden we ook, de liefde is sterk als de dood. Dat is ook een uitspraak. En dan weet hij zelfs de godheden van de onderwereld, die weet hij te bedwingen. En hij mag er niet zijn, mag hij eruit voeren, zijn vrouw. Maar hij mag niet omzien. Dan gaat hij terug naar boven. Hier is de menselijke liefde. Die het bijna gelukt. Als ze bijna bij de aarde zijn. Dan kan hij het niet laten. Hij wil er nog zien. Hij wil weten of ze er wel echt is of het geen droogbeeld is. En dan moet ze weer terug. Als het tweede. De heldhaftigheid. Herakles. Die daalt af in de onderwereld. En daar is de grootheid, de verbinding van goddelijkheid en menselijkheid. Zo'n gods gaat hij voordoor. En hij is zo, dat hij zelfs de dood in bedwang houdt. En dan gebeurt hij, 3 dagen sterven er geen mensen op de aarde. Want Herakles heeft de dood. En van Herakles wordt ook verteld dat hij uit de onderwereld Alcestis opvoert, die gestorven is. Die haar leven heeft ingezet om haar man Admetus te redden. Je ziet de heldhaftigheid. Vermag iets in de dood, maar tijdelijk. En het laatste ook dushuis. Het inzicht. De schranderheid. De held ook dushuis. De mens. Die de schranderheid heeft. En een diepe geestelijke inzicht. Die kan in de onderwereld afdalen. En dat is voor ons onderwerp ook erg belangrijk wat hij ziet te zeggen. Hij wil de schimmen, wil niet spreken. Hij wil wijsheid ontvangen van de ziener Theresias. En, maar wat moet er dan? Die schimmen kunnen niet spreken onder het zeer diepzinnig. En hij heeft die offerdieren meegenomen. Een slacht die offerdieren. En een greppel maakt die en dan komen de schimmen daarop af. Ze moeten zich voeden van het bloed. Dan kunnen ze weer spreken. En ook dus hij verdrijft die schimmen die er allemaal op af willen komen. Die zijn die behoefte hebben die aan het leven. Hij drijft ze terug. Want hij zoekt die ziener Theresias. Maar 1 schim drijft hij niet terug. Daar verschijnt de schim van zijn eigen moeder. En die spreekt met hem. Uiteindelijk krijgt Odysseus de raad. Hij verplaatst de onderwereld weer. En het gaat alles weer gewoon door. Wat ziet u? Hier zijn het. De heldhaftigheid. De liefde van de man voor de vrouw. En tenslotte het inzicht. De geestkracht. tijdelijk kan het gebeuren. U moet denken, in deze tijd leeft die verwachting bij de mensheid. En ook bij de Grieken. En dan moet u zien wat hier wordt gezegd. Dat wij dat niet kunnen weglaten. En niet kunnen vergeestelijken. Want het is helemaal niet te vergeestelijken. Het is volkomen, is het waar. En waar, waarheid, dat is niet een vergeestelijking. Wat omvat alles. Jezus zendt zijn geest uit bij het kruis. En bestormt daar die onderwereld. Al die machten van de onderwereld. Ze zijn er, ze keren zich tegen Jezus. Maar hij is de overwinnaar. En hij maakt het open. En hij brengt die schimmen daar. Hoe kan hij ze tot leven brengen? U weet, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Odysseus gaf het bloed van offerdieren. En tijdelijk spraken de schimmen. Jezus geeft zijn eigen bloed. Hij is God uit God en licht uit licht. En hij daalt af. En dat is zijn lijden. Want wat is eigenlijk zijn lijden? Is uit de hoogte, uit het ontoegankelijk licht. In al die sferen. Tot in de diepste verlatenheid. Daalt hij af. In de onderwereld. Om de zielen te bevrijden. Die daar zijn. Men heeft erover gefilosofeerd. Wie zijn dat nu? Sommigen hebben gezegd, zijn de schimmen uit het Oude Testament, de aartsvaders. En dat kan er allemaal bij horen. Maar er wordt in het Nieuwe Testament niet zoveel over gezegd. Maar er wordt wel dit gezegd. Dat Jezus in de onderwereld is afgedaald. En wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft er niet zomaar een afkondiging gegeven. Maar in de Petrusbrief staat Petrus. Die zo dicht bij Jezus heeft gestaan. Petrus weet het. Het gaat over, niet alleen maar over diegene die we uit Israël kennen. Die ook, die in de eerste plaats. Maar je wordt nader gesproken over de zielen van degene die tijdens de zondvloed verdronken zijn. Toen ging het oordeel Gods over de mens. En er zijn maar 8 gered. En dan zegt de apostel Petrus, dat is toch weinig. Moet u denken, zo'n langmoedige. Een God van liefde, die niet eens lief heeft, maar die liefde is. 8 zielen. Dat is toch wel weinig, zegt Petrus. En dan gaat hij deze mensen, Jezus, die daar veroordeeld zijn. En die daar door de straf des doods hebben ontvangen. En terecht zijn gekomen in de gevangenis. De gevangenis is namelijk een onderdeel van de onderwereld. Zoals de Grieken de Tartarus kennen. Het donkerste deel. Waar ook gevallen engelen zijn. En die stoot Jezus open. Niet zomaar om eens wat te vertellen dat ze daar altijd moeten blijven. Maar de blijde boodschap. Dat betekent een boodschap des heils. Ze worden bevrijd. Luther heeft ook over gesproken dat de Heer Jezus de onderwereld heeft opengemaakt. Is zo Jezus. Brengt deze zielen. Nadat ze daar zijn geweest. Omhoog. Bevrijdt ze. Geeft ze zijn bloed. Zodat ze weer leven en kunnen leven en voort kunnen leven. En als teken daarvan, wat Jezus daar heeft gedaan, wat het herstel van de hele mensen, heeft daar in Jeruzalem die opstanding plaats. Ze wachten totdat Jezus zelf is opgestaan, waarbij maar de graven worden geopend en er zijn geen schimmen die hier verschijnen. Maar vele lichamen der heiligen die ontslapen waren. Die horen dus tot het volk van Israël. En daar moet op aarde een nieuwe gemeenschap zijn gesticht die we niet kunnen zien. Maar er is een deel van de mensen al reeds opgestaan uit de doden. Maar het gaat hierom dat de Hades, de onderwereld, opengestoken wordt. En aan die mensen, wat ook in het vierde hoofdstuk staat van Petrus, wordt de blijde boodschap door Jezus gebracht. Ga uit. Dit is de overwinning van Jezus. In het begin, dan gaat Jezus alle delen van de kosmos, van de schepping door. Het is in de onderwereld begonnen. En het gaat omhoog en straks staat hij op de aarde. En dat heeft die gevolgen. En een deel daarvan, van de mensen, worden al lichamelijk opgewekt. En dan eens zal de tijd komen dat de hele aarde een nieuwe aarde zal worden. Een nieuw Jeruzalem tot het oude komt. En tenslotte wordt het met de hemel verbonden. Dan wordt de mens weer één grote eenheid. En dan zult u zeggen, wat heeft het nou voor ons te betekenen? Ja, heel voorzichtig moeten we erover spreken. Maar diep besef, en we hebben zo even over die catechismes gesproken. Maar er zijn ook van die onvergankelijke dingen in. Dat erin staat dat de ziel van stond af aan met Christus haar hoofd verenigd wordt. Kijk, dat is het nu. Broeders en zusters, wie met hem verbonden is. En hoe dat is, dat kunnen we niet in enkele woorden zeggen. Wie in mijn geloof verbonden met hem. Niet alleen uiterlijk, niet alleen cerebraal. Helemaal. Die hoeft niet meer de Sheol, de onderwereld, de Hades in. Dat is die wonderlijke blijdschap van het geloof. Dat die toch op een andere wijze, dat niet meer dat zijn ziel al direct verbonden is. Met het andere wat gered wordt. Ik weet wel, broeders, het zijn mysterieën. En mysterieën kun je niet schematiseren. Want als die mysterie schematiseert, dan gaat het mis. We kunnen alleen maar zo wat spreken en wat oproepen. En het is allemaal niet even klaar. En het sluit allemaal niet zo precies. Maar het gaat erom, zoals met een groot kunstwerk. Dat drukt niet iets uit, maar dat roept iets op. Dus is het ook met deze dingen, broeders en zusters. Het moet iets oproepen. En dan weten we dit. Dat Jezus alles verandert. Het is zo, dat het dodenrijk, dat we daar niet meer heen zullen moeten. Hoe het dan wel zal zijn? Oh, wie kan dat allemaal zeggen? Dat is niet uit. Maar we weten dat we niet alleen verlaten zullen worden. En dan is het dit. Jezus nedergedaald ter helle. En daar moet ik nog een enkel woord over zeggen. En dan ophouden, want anders is het veel te veel. Het is de onderwereld van de mens. Maar Jezus is zo diep afgedaald in de schepping. Dat het zo is. Dat er geen regio van de schepping is. Ook het diepste niet van de onderwereld. En wat eronder is. Wat niet bereikt is door Jezus. De afdaling, dat is het lijden. Van Jezus, die de eeuwige Zoon Gods is. God uit God en licht uit licht. Dat al die gebieden in afdaalt. Tot in het diepste toe. Opdat er nergens in Gods schepping een plaats is. Waar een wezen zich niet kan bekeren. Kan omwenden tot de Heere God. Dat kun je nooit alleen. Die kracht is er niet. Ook al zit je in de diepste diepte en je zou graag willen. Nee, Jezus is daar. Heeft het opengemaakt. Heeft daar het pad bereikt. En dan kunnen we al die dingen nog gaan zeggen. Wat gebeurt er na die dood? Blijkbaar, je mag daar niet een dogmatiek op bouwen. Maar blijkbaar is het wel zo dat die mensen die in de dagen van Noach gestorven zijn en veroordeeld zijn, dat die toch door Jezus gered worden. Ga nu niet de hele leer daarop baseren. En je kunt allerlei dingen bijhalen, zoals Pasenvuur en al die dingen. Het is allemaal uitgewerkt. Laten we maar eenvoudig zeggen. Het is een mysterie. En God is zo machtig. En zijn liefde is zo oneindig. Dat hij nog dingen kan doen. Waarvan wij niet het minste vermoeden hebben. In zijn liefde. In zijn grootmoedigheid. En juist in zijn liefde is hij rechtvaardig. Dat is dat wonderlijke recht Gods. Dat zo heel anders is als Romeins recht of zoiets dergelijks. Hoe nuttig dat ook kan zijn. Maar we mogen het niet verwarren, al is het, heeft er in de verte misschien nog iets mee te maken. Broeders en zusters, je kan van God nooit te hoog zijn. Wel altijd laag, zelfs boven onze stoutste verwachting. En hoop gaat het nog uit. Nedergedaald in de Hades, in de onderwereld. Om eruit op te staan, om te overwinnen. Hij heeft de dood en het dodenrijk overwonnen. Paulus zegt nog een tijd. Hades staat er niet alleen. Hades, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dat is het getuigenis van Jezus. Nederdaling te hebben. Dat is de zin van zijn lijden. Dat is zijn overwinning. Broeders en zusters, mogen wij in die glans verbaasd, verwonderd, dankbaar, huiverend voor deze grote mysterie staan. Wat een vreugde. Want God is liefde. God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Dat weten wij. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Leg in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden, gelijk hoe wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.
misschien meedelen voor mijn vrienden bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 25 april in de Hillegondakerk in Hilversberg. Dus weer hier om 5:00 25 april. Ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.